Die Heemacht heeft die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede en warmhartigheid worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van God en Vader in den Heer Jezus Christus, de Zoon zijner eeuwige liefde, door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Dan zingen we met elkaar uit de 72ste psalm, de versen 2 en 10. De bergen zullen vrede dragen, de heuvels heilig recht. Hij zal hun vrolijk opdoen, dagen het heil hun toegezegd. Het ellendig volk wordt dan uit lijden door zijn arm gerukt. Hij zal nooddruftigen bevrijden, verbrijzelen wie verdrukt. Dan zal na zoveel gunst bewijzen het gezegend heidendom, het geluk van deze koning prijzen die Davids troon beklom. Geloofd zij God, dat eeuwig wezen, bekleed met mogendheen, de Heer in Israël geprezen doet wonderen, hij alleen. De versen 2 en 10 uit de 72ste psalm. Luisteren we nu naar de heilige wet des Heeren onze Gods. Ik ben de Heere uwe God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hem dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge dien heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Hij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Laten we nu met u gaan lezen wat we vinden bij de profeet Ezechiël, het 17e hoofdstuk uit zijn boek, vanaf het 16e vers tot het einde. We noemen u Ezechiël 17, vanaf het 16e vers tot het einde. Zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere, Heere, zo hij niet in de plaats van de koning die hem koning gemaakt heeft, wiens eed hij veracht en wiens verbond hij gebroken heeft, bij hem in het midden van Babel zal sterven. Ook zal Farao door een groot heer en door menigte van krijgsvergadering met hem in oorlog niets uitrichten, als men een wal zal opwerpen en als men sterkte bouwen zal om vele zielen uit te roeien. Want hij heeft de eed veracht, brekende het verbond, terwijl hij, zie, zijn hand gegeven had, terwijl hij al deze dingen gedaan heeft, zal hij niet ontkomen. Daarom, al zo zegt de Heere, Heere, zo waarachtig als ik leef, zo ik mijn eed dien hij veracht heeft en mijn verbond dat hij gebroken heeft, niet op zijn hoofd geef. En ik zal me net over hem uitspreiden, zodat hij gegrepen zal worden in mijn jachtgaren. En ik zal hem doen brengen naar Babel en zal daar met hem rechten over zijn overtreding, waardoor hij tegen mij overtreden heeft. Ook zullen al zijn vluchtelingen met al zijn bende door het zwaard vallen, en de overgeblevenen zullen naar alle winden verstrooid worden. En gij lieden zult weten dat ik, de Heere, gesproken heb. Alzo, zegt de Heere, Heere, ik zal ook van de opperste tak van de hoge zeder een reisje nemen dat ik zetten zal, Van het opperste zijner takjes zal ik een tedere afplukken, welke ik op een hoge en verheven berg planten zal. Op de berg der hoogte van Israël zal ik hem planten. En hij zal takken voortbrengen en vrucht dragen, en hij zal tot een heerlijke ceder worden, zodat onder hem wonen zal alle gevogelte van allerlei vleugel. In de schaduw zijner takken zullen ze wonen. Zo zullen alle bomen des velds weten dat ik, de Heere, de hoge boom verlaagd heb en de lage boom verheven heb, de groene boom verdroogd en de droge boom bloeiende gemaakt heb. Ik, de Heere, heb het gesproken en zal het doen. Tekstversen, geliefde, die we met u willen gaan overdenken in deze uren, lezen we hier in het u voorgelezen schriftgedeelte in Ezechiël 17. De versen 22 en 23. Ezechiël 17, de versen 22 en 23. Waar we lezen, alzo zegt de Heere, Heere. Ik zal ook van de opperste tak van de hoge ceder een reisje nemen, dat ik zetten zal. En van het opperste zijner jonge takjes zal ik een teder scheut afplukken, welke ik op een hoge en een verheven berg planten zal. Op de berg der hoogte van Israël zal ik hem planten. En hij zal takken voortbrengen en vrucht dragen, en hij zal tot een heerlijke ceder worden, zodat onder hem wonen zal alle gevogelte van allerlei vleugel. In de schaduw zijner takken zullen ze wonen. Laten we nu met elkaar de Heere bidden om de bediening van zijn Heilige Geest in de ontsluiting van het woord. Want goedertierne ontfermer, gij die in een weg van uw aanbiddelijke voorzienigheid ons aan den morgen van deze uwe dag nog weder met elkander hebt willen samenbrengen aan deze plaats des gebeds, in onderscheiding van zoveel anderen, hoeveel er lot is beslist voor die grote eeuwigheid in de week die weer achter ons ligt. Hoeveel liggen gebonden op ziekbedden, of zijn door allerlei omstandigheden aan huis gebonden. Hun weg gaat door diepte van verdrukkingen en beprovingen heen. En mogen wij het wel beleiden, het zijn uw goedertierenheden dat we niet vernield zijn. Uw warmhartigheden die groot zijn, elke dag en ook in dit morgenuur, nog weder nieuw over ons. Want wat onderscheidt ons boven anderen, waar alle vlees een weg voor u verdorven heeft? Wij hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. En daar is niemand die goed doet, ja tot niet één toe. Daar maakt gij onderscheid, volzalige God, waar het van nature niet is. En u telenden in die goedertierenheden en in die weldadigheden smeken wij u. Ach, wil gij er zelf met de zaligmakende bediening van uw woord en uw geest in meekomen? Behagen het u uw heilige geest te willen schenken, ook in deze uren, opdat uw woord door uw heilige geest aan de harten mag worden toegepast. De roeping die tot ons komt, mogen zijn krachtdadig, inwendig, onwederstandelijk, opdat geen zondaren het halt mocht toeroepen op de brede weg des verderfs. Heere, daartoe doet ons nog leven in het heden der genade, en doet gij ons nog verkeren onder de verkondiging van het evangelie, van vrije genade. En wilt gij in de weg der middelen toch nog zondaren tot u bekeren, uw gezegend koninkrijk uitbreiden, opdat uw volzalige deugden mogen worden opgeluisterd, het rijk des Satans afgebroken, zielen toegebracht tot die gemeente die zalig wordt, en uw Sion uit uw woord onderwezen, verkwikt, bemoedigd, versterkt, de reizen weer voort mag zetten, door de woestijn van dit leven, ziende op uw overste leidsman en volleinder des geloofs, die het kruis hebt gedragen en de schande veracht, en vanwege de heerlijkheid u voorgesteld, nu zijt ingegaan, eerst wel in de allerdiepste ellende en verlatingen Gods, maar nu verheerlijkt, vanuit den hemel uw verheerlijkheid, uw kerk toch leidt en regeert, tot een gode verheerlijkend einde. Zo smeken wij u, mocht het u behagen, uzelf dan ook onder ons, te willen openbaren en te verklaren, in de genadige verzoening en uitdelging van al onze zonden en ongerechtigheden, met gedachten, met woorden of daden tegen u bedreven, want ach, wie zijn we toch hier? En wat leert ge uw volk in den strijd om in te gaan, hoe ze in zichzelf niets anders zijn dan enkel zonden en ongerechtigheden, in zichzelf een aangemerkt, verwerpelijke schepselen voor u. En u wordt het wonder van vrije, soevereine genade zo groot, heren, dat gij nu om redenen uit uzelve genomen. Ze wilt aanzien in hem, die gezegende borg en middelaar, die alles heeft willen doen, op dat diepgevallen zondaar, op een gode betamelijke wijze, weer met u verenigd en verzoend zouden worden. Herbehagen het u daartoe, uw dierbaar woord, in deze uren zelf, door uw lieve geest voor ons verstand te verklaren, en eens aan onze harten toe te passen. Heren, zullen doden horen de stem des Zoons Gods, ja, zij zullen die horen en leven, mocht ge die wonderen van waarachtige bekering dan nog eens onder ons verheerlijken, onder onze kinderen, heren. Ach, ze hebben geen aparte boodschap nodig. Uw woord doet het, en u hebt ge maar één woord te laten vallen in het hart van het kind, o heren. Want gij hebt zelfs uw lof uit de mond der kinderkens en der zuigelingen bereikt. En uw woord behoeft niet versierd te worden, want het woord zelf is de klaarheid en de eenvoud, waardoor gij werkt in de harten van jong en oud. En dat woord verandert niet, dat woord behoeven we niet toe te passen aan de tijd waarin we leven. O God, dat is de ondergang van uw kerk, wat de duizenden en duizenden niet zien, die maar voortleven, een God naar hun eigen gedachten, een godsdienst zoals het vlees het wel gaarne begeert. En zo wandelt men met een hoop der spinnenkoppen, die straks vergaan zal. Heren, bewaar ons, dat we daar niet invoeden, dat we daar niet op bouwen. Zegt hem, wee, de geruste te Sion, de verzekerden op de berg van Samaria. O God, men roept vrede, vrede en geen gevaar, maar een haastig verderf zal hen overkomen. Gij werkt nog altijd door uw woord en uw geest dat arme zondaars leven, dat die zondaar zich recht leert kennen in het licht van uw heiligheid en majesteit, als een gans goddeloos verwerpelijk schepsel, heren. Gij leert al de uwe in den weg der zaligmakende ontdekking, hoe ze daar liggen buiten u, op de vlakte des velds getreden in hun bloed, waar geen oog medelijden met hem heeft, en niemand naar hem vraagt, want het is Sion maar. Maar nu dat eeuwige wonder, ach, uit uw woord, zult ge het ons doen horen. Hoe diep verzondigd, hoe diep verdorven. Gij houdt trouw tot in eeuwigheid. Gij bevestigt uw verbond tot in vele geslachten. Ja, gij houdt uw verbond tot in der even eeuwigheid. En daarom maakt gij zelf het reeds beloofd onder der oude dag. Dat gij zoudt plukken een takje van de opperste tak van mijn ceder. En dat gij die zelf, die tedere twijg, zoudt planten. Opdat die zou worden tot een heerlijke ceder. En onder die cederboom Christus, gevogelte van allerlei vleugen zou wonen. Zich zou nestelen in zijn takken. Zich verlustigen in zijn heil en in zijn zalige bediening. Ach, lieve Heer, mochten er nog eens bekeerd tot u toegebracht. En gij, o gezegende Heer Jezus, in menig hart gestaltenis verkrijgen mag. Opdat het leven in u gevormd mag worden. En waar dat woord aan spreken gaat, tot rijke vertroosting van het in zichzelf zo arme, ledige hart, dat toch met hopend verlangen uitziet naar de vervulling van uw belofte. Het hart dat zo menigmaal vreest, zou de Gods beloftenissen immer hun vervulling missen. Ja, zo vele zielen die zichzelf niet verklaren kunnen, Heer, die soms over de aarde gaan met de verzuchting, o God, zou er nu wel eens zo ellendig en ongelukkig lopen als dat ik ben. Ach, Heere, gij slaat ze toch gade. En u hebt het beloofd. En gij zijt de waarmaker van uw woord, nooddruftige. Zult gij verschonen aan armen uitgena uw hoop ter verlossing tonen. Gij slaat hun zieliger als een geweld en list bestrijden. Al gaat het nog zo hoog, hun bloed, hun tranen en hun lijden zijn dierbaar in uw oog. Mocht dat treurende, missende, wenende, zoekende, dwalende hart nog eens door u worden opgezocht. Mocht geen deze uren bijzonderlijk door uw woord en uw geest is arbeiden aan hun harten, dat het geloof eens gebracht, gewerkt en versterkt mocht worden, de hopen in hun harten verlevendigd en de liefde verdiept, Heer, kom dat ze eens mochten leren schuilen onder het loverdak van die cederboom Christus. En daar met gans uw kerk mogen uitwonderen uw nederbuigende goedheid, uw ontfermende liefde, dat ze nu mogen rusten in dat volmaakte borgwerk van die cederboom Christus, hoe onder het loverdak van hem geen rechtvaardig vertorend rechter meer is, maar een verzoend God en Vader, alles als rijke vrucht van hem, die vlees en bloed heeft aangenomen uit de maagd Maria, die ons in alles gelijk geworden is, uitgenomen de zonden. Zo mocht uw Sion, uw volk, zich in u verlustigen en verblijden. Zo mochten we tezamen worden verblijd in uw bedehuis, en mochten het getuigen, het was ons goed aan deze plaats te verkeren. Heere, neem dan alles weg, wat de loop van het evangelie zou kunnen verhinderen. Win vijandige harten eens in, wil harde harten verbreken, wil bedroefde vertroosten, ter nedergebogen oprichten, van verre staande nader bijbrengen, Jeruzalem verblijden door uw heil en door uw wonderen daden. Gedenk daartoe aan hem die de mond tot u is. Ge weet ook wat hij op die dag wijst. Dat we overal u mogen zien. Hij eeuwige trouwe en onveranderlijke verbond, Jehovah zijt, die alle dingen doet naar uw soeverein welbehagen en met alles toch uw kostelijke bedoelingen hebt. Gedenk aan al uw knechten, wees met al uw volk, aan alle plaatsen uw verheerschappij. Gedenk alle kranken, ook uit het midden van ons, in het ziekenhuis of thuis, we dragen ze aan u op. Ge mocht als die grote medicijnmeester, nog eens een genezend en een ontfermend God, naar lichaam en naar zielen willen zijn, o Heer, wegen van krankte, van druk en beproeving, nog eens aan de zielen willen heiligen, tot een eeuwige zegen. Verstoor zo de werken van de vorst der duisternis. Doe Jeruzalem nog in menig hart opkomen. En hoor ons ootmoedig smeekgebed in hem, die biddende en dankende hoge priester, verheerlijkt aan uw rechterhand, die gij altijd hoort en die toch altijd leeft om voor zijn volk te bidden. Amen. Zie, geliefden, wat is het toch een onuitsprekelijk voorrecht. En wat is het een onuitsprekelijke weldaad. Een voorrecht en een weldaad die in zijn diepte en in zijn heerlijkheid, in zijn rijkdom en in zijn zegen en weldaad in der eeuwigheid niet te peilen is, namelijk deze, dat God de getrouwe is en de onveranderlijke blijft tot in der eeuwigheid. In die getrouwheid Gods rust de vastheid van het zalig worden van Sion. Het is trouw al wat hij ooit beval. Het staat op recht en waarheid pad als op onwrikbaar steunpilaar. Hij is het die verlossing zond aan al zijn volk. Hij zal het verbond met hen in eeuwigheid bewaren. O die onbezweken trouw des Heere, Heere, waardoor de zaligheid van zijn volk eeuwig vast in God drieënig verankerd ligt. Maar dat neemt niet weg dat de Heere in het leven van dat volk toch ook dit wel eens uitwerkt, schoon ze ook om hun zonde straffen ondervonden. Want God kan de zonde niet voorbij zien en God kan zichzelf niet verloochenen. Wat gaan we dit zien in de historie van de tekstversen uit Ezechiël 17 die wij met u lazen. Ach, dat Juda, het volk des verbonds, had het schrikkelijk voor God verdorven. En zie, zou de Heere nu doen naar zijn majesteitelijk recht, naar hun afmakingen, dan was het met Juda een verloren zaak. Maar God kan van Juda niet af, omdat God van zijn verbond niet af kan. En God ook daarin zichzelf niet kan verloochenen. Dat Juda, het is gegaan in de bange nacht der ballingschap. Bij de eerste wegvoering onder koning Jojachim ging ook Ezechiël mee. De bloem der natie werd bij de eerste wegvoering geleid naar Babel. En als dan Ezechiël daar woont aan de oever van de rivier de Gebar in Babel, is de Heere zo goed om aan Ezechiël in visioenen te openbaren wat hij van plan is te doen met zijn volk Israël, het 10-stammenrijk en met Juda. En dan geeft de Heere hem in een wonderlijk raadsel, luister eens hoe het hier staat in het begin van Ezechiël 17. En des Heere woord geschiedde tot mij zeggende, mensenkind, geef een raadsel op en gebruik een gelijkenis tot het huis van Israël. In een wonderbeeld laat God zien hoe hij het oordeel gaat voltrekken over Juda. Een tweetal arenden, machtige arenden, komen aanvliegen, plukken een takje van de opperste tak van de ceder en ze vliegen ermee weg. God gaat door het beeld van die arenden nu tonen het oordeel dat hij voltrekken zal over Juda. Maar tegelijkertijd komt God dan te zeggen dat hij ze niet verdoen zal. Want dat kan niet. Ook in dat opzicht kan God zich niet verloochenen. Mogen dan die machtige arenden die komen aanvliegen Juda willen verwoesten en ten onder brengen? God gaat zeggen, ik zal ook een teder twijgje plukken van de opperste takken van den ceder. En ik zal ook een twijgje planten. En dat teder twijgje zal groeien. En het zal tot een machtige en heerlijke ceder worden. En gevogelte van allerlei vleugel zal onder het loverdak van die ceder fluiten het lied van Gods wondere daden die hij aan zijn volk bewezen heeft. Kom, ik ga me haasten dit met u te overdenken. Als we hier lezen in de versen 22 en 23 uit Ezechiël 17, de cederboom, het beeld van de Christus. En dan wordt daarin gesproken van een wondervolle planting. Hoor maar, alzo zegt de Heere, Heere, ik zal ook van de opperste tak van de hoge ceder een reisje nemen dat ik zetten zal. En van het opperste zijn er takjes zal ik een tedere afplukken, welke ik op een hoge en verheven berg planten zal. Op de berg der hoogte van Israël zal ik hem planten. Hij zal dus dat tedere twijgje dat hij zal afplukken, dat tedere twijgje zal hij planten op een hoge en een verhevene berg. Dat is dus een wondervolle planting. Want, zeg, als God planten gaat, zeg u eens wat dan. Als God wat plant in zijn tuin, zou je denken dat dat ooit zou kunnen rotten, zou kunnen vergaan, uitgerukt zou kunnen worden? Wel nee, wat God plant, dat zal gewis en zeker groeien en, dat is onze tweede gedachte, uitnemende vruchten dragen. Het geeft dus in de tweede plaats een uitnemende wasdom. Hoor maar. En hij zal takken voortbrengen en vrucht dragen en tot een heerlijke ceder worden. Dat door God geplante reisje wordt dus een heerlijke ceder met takken en rijke vruchten. Natuurlijk, wat God plant is altijd goed. En in de derde plaats zal dan die heerlijke ceder rijke beschutting geven. Hoor maar. En onder hem zal wonen alle gevogelte van allerlei vleugel. In de schaduw zijner takken zullen ze wonen. Ze komen dus aanvliegen. Allerlei gevogelten van allerlei vleugel. En ze nestelen zich in de takken van die zederboom. En ze wonen onder het loof van die zeder. En daar is het eeuwig goed. De zederboom, het beeld van Christus. Waarin wordt gesproken van een wondervolle planting. Een uitnemende wasdom en een rijke beschutting. We zingen eerst met elkaar uit de 89ste psalm, de verzen 2 en 9. En intussen doet gij uw arbeid waartoe de Heere u en uw gaven zingt. Zie, geliefden, het zag er donker uit voor Juda. Juda had zijn weg zo schrikkelijk voor God verdorven. Juda had het nog erger gemaakt dan Israël, het 10-stammenrijk. Jeruzalem, de heilige stad, was geworden tot een bevlekte, ijselijke, verdrukkende stad. En u moet de Heere Juda stad en tempel overgeven aan het oordeel des verderfs. Ziet, daar komt machtige arend aanvliegen naar het gebergte van Libanon. En die machtige arend plukt de opperste tak van een ceder van het gebergte van Libanon. En als die machtige arend die tak geplukt heeft, dan neemt hij een zaadje uit de bodem van dat land. En dat zaad plant hij voorzichtig in de akker. En dat zaadje ontspruit, dat ontwikkelt zich tot een weelderige wijnstok. En dan neigt die weelderige wijnstok zijn takken naar een andere machtige arend, die ook komt aanvliegen en die zich wil neerzetten in die weelderige wijnstok. Een wonderlijk beeld, want u komt die eerste machtige arend weer aanvliegen en hij verdrijft die tweede arend. En de eerste arend voert heerschappij zowel over de ceder als de weelderige wijnstok. In dat wondere beeld heeft de Heer getekend wat er nu gebeuren zal met Juda. Om onder het beeld van die arend die een opperste takje plukt van een hoge ceder, stelt hij voor koning Nebukadnezar, de machtige koning van Babel. En deze Nebukadnezar is met zijn legioenen opgetrokken naar Juda. Hij heeft het beleg geslagen rondom de heilige stad. Hij heeft dat Jeruzalem ingenomen en koning Jojachin met de bloem der natie weggevoerd naar Babel. Maar dan wil deze Nebukadnezar dat Juda toch niet geheel verdoen. Hij wil het totaal verzwakken. En hij wil dat Juda voorgoed onderworpen maken aan Babel. En wat doet hij dan? Dat takje dat hij afplukt, zie dus op koning Jojachin. Maar hij plant een zaadje, zo lees ik hier in Ezechiël 17, voorzichtig in die akker. En dat zaadje ontspruit dan tot een weelderige wijnstok. Dat is Zedekia. Immers, dan stelt hij Zedekia aan tot koning. Maar altijd als een vazal van Babel, onderworpen aan Nebukadnezar. En dat heeft deze Zedekia met een dure eed van trouw gezworen voor het aangezicht Gods, dat hij aan Nebukadnezar onderworpen zou zijn. Maar wat doet nu die winderige wijnstok? Die spreidt zijn takken uit naar een andere machtige arend. En dat is het beeld van het machtige rijk van Egypte. Dan gaat Zedekia in het geheim een verbond aan met de koning van Egypte. Hij verbreekt stout het verbond. Hij handelt trouweloselijk. Niet alleen tegenover Nebukadnezar, maar hij had dat verbond gesloten voor het aangezicht Gods. En als dan deze Zedekia het verbond met Babel verbreekt en hij zoekt zijn heil bij Egypte, dan komt bij vernieuwing die machtige arend uit Babel aanvliegen. En Nebukadnezar, hij verdrijft de troepen der Egyptenaren uit Juda en Jeruzalem. En dan, Zedekia wordt met koperen ketenen gebonden en weggevoerd naar Babel. Al zijn zonen en de vorsten van Juda worden te Ripla geslacht. En wat ontkomen is aan de scherpte des zwaards, hij laat nu alles wegvoeren naar Babel. Slechts de allerarmste blijven achter. En ook die allerarmste, dat kleine hoopje, dat pleegt nog ontrouw, want het vlucht ten slotte naar Egypte toe. Wordt hier nu niet de doodsklok geluid over Juda en Jeruzalem? Maar God kan de zonde niet voorbij zien. God kan zichzelf niet verloochenen. Maar wat moet er dan van zijn grote en heilige naam terechtkomen? Wat moet er dan gebeuren met zijn verbond en eed aan Abraham, Isaac en Jacob gezworen? Wat moet er dan worden van zijn rijk op te richten in de komende Messias? Zal dat rijk dan voor het er is reeds ten onder gaan? Wat moet er dan worden van de verwachting van het Sion Gods dat uitzag naar hem die komen zal om de nooddruftige en de ellendige te verlossen en te redden? Weet, geliefden, in den toren gedenkt God des ontfermens. Het mocht zo schijnen, u is met Juda en het is met Jeruzalem gedaan. Er is niets meer van over. En alles is in de ballingschap. En dat naar het rechtvaardige oordeel Gods, schoon zo kon hun zonde straffen ondervonden. Maar, en nu nog eens, God gedenkt in de toren des ontfermens. Weet, geliefde, de Heere gebruikte die Nebukadnezar als een roede in zijn hand om dat zo zondige, snoot afgeweken Juda te kastijden. Maar verdoen zal hij het niet. Jeruzalem voorgoed ten onder doen gaan, daar zal God voor staan. Zie, Gods weg mag zijn in de zee, zijn voetstappen in diepe wateren, en ze mogen niet bekend worden. Maar hij zal niet feilen in zijn trouw, nog zijn verbond ontheiligen. Dwars door bloedstortingen, door verwoestingen, door oorlogen, door tegenspoeden heen, zal God zijn werk doen en zijn werk in stand houden. God zal niet toelaten dat een machtige arend geheel Juda zal verwoesten. Het huis van David zal doen ombrengen. Integendeel, de Heere zal de vervallen hut van David weder oprichten. Babel, Gods belofte niet teniet doen. Hoort, alzo zegt de Heere, Heere. Wonderlijk, tweemaal Heere. U ziet, dat eerste Heere staat met gewone letters. Het tweede woord, Heere, staat met kapitale letters. Dat wil zeggen, dat eerste Heere, daar staat Adonai. Dat betekent, God, die is de gebieder over alles en de koning van alles. De Heere dus, in wiens hand de vorsten en de volkeren zijn, die alle dingen doet met het schepsel naar zijn vrijmachtig welbehagen. Nu die Heere spreekt. Maar het is de Heere, Heere. En dan staat er, Yahweh, Jehovah. Dat is de God des verbonds. Dat is dus de ik zal zijn die ik zijn zal. Dat is die God die bij zichzelf met een dure eed van trouw gezworen heeft. Dat hij zijn belofte zal vervullen. Dat hij zijn verbond zal houden. En dat hij zijn kerk zal bevestigen tot in eeuwigheid. Wel nu, als die God nu spreken gaat, dat uw zielen luisteren. Alzo, zegt nu de Heere, Heere, ik zal ook van de opperste tak van de hoge ceder een reisje nemen, dat ik zetten zal. Van het opperste zijner top, jonge takjes, zal ik een tedere scheut afplukken, welke ik op een hoge en een verheven berg planten zal. Op de berg der hoogte van Israël zal ik hem planten. Wonderlijk, wel een machtige tegenstelling. Tot drie keer toe is het nu. Ik zal plukken. Ik zal zetten. Ik zal planten. En laat dan machtige arenden ook plukken. Wat zijn zij tegenover de Heere, Heere? Ik zal planten. Ik zal zetten. Ik zal plukken. En dat is een drievoudige bevestiging van Gods onverbrekelijke trouw en van de vastheid van zijn belofte. Wat moet dit wel tot machtige bemoediging zijn geweest voor dat zo moedeloze Sion in Babel? Want ach, daar was toch in dat Babel nog een overblijfsel naar de verkiezing der genade. Maar ach, dat overblijfsel. Weet je wat het uitriep? In diepe moedeloosheid. Want ach, zagen ze op de zonde en ongerechtigheden en op de heiligheid en de rechtvaardigheid Gods. Dan moest dat hart van dat volk onder God vallen. En zeggen, o God, het is naar uw eeuwig recht. Want we hebben niet anders verdiend. Dat is een groot voorrecht. Als een zieles vallen mag voor het recht van God. Zeg mij, geliefde, kent ge daar wat van in je eigen hart en leven? Ik wenste het wel. En weet je wat dat overblijfsel dan in Babel uitroept? He, ach, dan menen ze, nu is het voorgoed gedaan. En het is ook naar recht. Zie, ze vergelijken zichzelf als dorre doodsbeenderen. Onze verwachting is verloren. Wij zijn afgesneden. En u komt de Heere. En u gaat de Heere zeggen. De Heere, Heere, ik zal plukken. Ik zal zetten. Ik zal planten. Wat een machtige bemoediging voor dat moedeloze Sion daar in Babel. Wat een machtige vertroosting voor dat in zichzelf zo troosteloze volk. Daar in de ballingschap, dat de Heere trouwen houdt en dat de Heere verlossen zal en dat de Heere zijn verbond zal bevestigen en nooit zal laten varen de werken zijner handen. Wat is dit woord? Want ach, het woord van God veroudert nooit. Dat woord van God heeft ook vanmorgen nog diezelfde vertroostende betekenis als dat het had voor die ballingen in Babel. En zo is dat woord, want Gods woord verouderd nog. Dat woord is gisteren en heden en tot in alle eeuwigheid hetzelfde. In het woord
Jezus Christus. En daarom is dat woord ook vanmorgen zulke machtige vertroosting voor zo vaak troosteloze en moedeloze zielen. Ach, hoe kan het soms wezen dat het hart uitziet naar de vervulling van Gods belofte. Ik wenste wel dat die vanmorgen hier in Maassluis eens in de kerk zaten. Uitziende harten. Uitziende naar de vervulling. Wat God toch beloofd heeft. Die zo menigmaal wenende een hand bij de belofte Gods hebben gelegd. En met een wenend hart hebben geschreid. Gebeden en geworsteld. O God, mocht ge dat woord dan nog eens in mijn eigen hart en in mijn eigen leven willen vervullen. Want ach, het weet, het kan zo vaak voor zielen die leven onder de belofte en die de vervulling dier belofte nog missen. Het kan zo menigmaal voor die harten zo samenspannen, uitwendig en inwendig. Kan het vaak zo donker wezen. En dan kan het schijnen alsof de Heere vergeet genadig te zijn. Zou de Gods belofte missen. Immer hun vervulling missen. Zou God zijn genade vergeten. Nooit meer van ontferming weten. Heeft hij zijn barmhartigheid door zijn gramschap afgesneden. Ach, dan schijnt het wel eens voor zulk een hart. Alsof Gods belofte in een hartverscheurende teleurstelling zullen ondergaan. Hebben we dan te vergeefs geloofd? Hebben we dan te vergeefs gehoopt? Maar weet, God van den hemel hoeft zich nooit te haasten. Wel nee, God heeft altijd de tijd. Weet u waarom? Wel, Gods liefde kan niet wankelen. Gods trouw kan niet bezwijken. En Gods geduld wordt nooit moede. Men wacht de Heere wel eens om genadig te zijn. Weet u waarom? In die wachtenstijd moet onze ziel heel veel leren. En nu zijn we van nature maar zo machtig hartleers. In die wachtenstijd waarin de Heere zich maar verbergt. Waarin het zo vaak schijnt alsof de Heere zich maar terugtrekt. En waarin dat hart toch niet ontkennen kan wat God beloofd heeft. Nee, dan zeggen ze toch wel eens nee, dat kan er nooit uit. Maar ja, en als die nooit vervuld wordt. Ja, wat dan? Wat moet je dan doen? Als dat nu recht in uw hart ligt, en het is waarachtig, weet u wat zulk een ziel zegt? Dan zal ik de hand op mijn mond leggen. En dan zal ik toch God niet van onrecht beschuldigen. De ware bediening der genade uit de Christus in het hart, maak dat hart altijd eerlijk. En leer dat hart altijd aan eigen kant vallen. En God in zijn werken billijken. Al is tot er eigen ondergang. Ga wel eens niet mee, vriend, maar het is kostelijk. Eerlijk waar, hoor. God toe te vallen. Hem recht en gerechtigheid toe te kennen. En hem in zijn volzalige deugden te mogen eren. Mag ik nu eens wat zeggen, daar kan God van den hemel niet tegen. En hij zal op zijn tijd komen. Want zeg, weten jullie wel waar de klok der genade hangt? Klok der genade hangt in den hemel. En zo hij vertoeft, verbijt hem. Hij zal gewisselen komen. En hij zal niet achterblijven. Hij,
die een wondervolle planting heeft verricht. Zie maar naar Juda. Alzo zegt de Heere, Heere, ik zal ook een tedere af plukken. En ik zal die tedere planten op een hoge vaste berg. En u zult u begrijpen wat met die tedere bedoeld wordt, dat tedere spruitje, dat God zal afplukken. Dat is immers niemand minder dan de schootzoon zijner eeuwige liefde, die allerbeminnelijkste Heere Jezus Christus. Wat hebben we hier dan een dierbare adventstekst. Ik zal een tedere afplukken. Ja, want dat is die dierbare Christus als een scheutje uit de afgehouden tronk van Isaïe. Door God de Vader geplant. Want ik heb wel eens meer gezegd. O Sion, bedenk dit altijd. Je zaligheid is uit de Vader. Hoor. Dat is zo kostelijk. Als je nou eens geloven en hopen mag. Strakjes eeuwig als kind des vaders. Bij vader thuis te wonen. En het altijd bij vader. Eeuwig goed te hebben. Om dan in de Vader. De Zoon en de Geest te mogen eren en te aanbieden en te lieven en te loven. God plukt dat tedere twijgje. En als God dan de Zoon zijner liefde in de wereld zendt, is het dan niet een teder twijgje uit die afgehouden tronk van Isaïe. Dan wordt de Heer Jezus in de diepste vernedering wordt hij geboren, in de diepste vernedering als een hulpeloos wicht gelegd, in voederbak van rund of schaap, in een beestenstal. Ja, maar, en dan moest je eens luisteren zeg, en dat is toch zo heerlijk en kostelijk, als dan die dierbare Christus, die zichzelf vernietigd heeft, de gestaltenis eens dienstknechts heeft aangenomen, die ons in alles gelijk geworden is, uitgenomen de zonde. Weet ge waar, de Heere, Heere, dan dat tedere rijstje plant op een hoge, vaste berg. Wat zou dat wezen, die hoge, vaste berg, waar dat tedere stekje geplant wordt? Lieve vrienden, dat is de berg Sion. Hoor maar, ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid. Dat is die vaste, hoge plaats, die vaste, hoge berg, de berg der hoogte van Israël, al daar. Zal ik hem planten. En dat Sion is de stad des levende Gods. En dat Sion, waar dus dat tedere spruitje door God zelf geplant wordt. Dat Sion, die stad des levende Gods, is, naar het woord van God, zijn kerk, zijn gemeente, zijn volk. En zo gaat de Heere, Heere dat reisje planten in het hart van Sion. Als nu die Christus verschijnt. Vriend, weet jij nou eens eerlijk, als je over de zaken praat, is jouw hart alles waarachtig. Bloedende gewond geweest naar het uitzien. Om die Christus in je hart te mogen dragen. Want deze mens kan zijn leven lang over de zaken praten. Maar de beleving door het geloof is wat anders. Hoor nou toch eens hoe de apostel het zegt. Christus Jezus. Door het geloof in uw harten wonen. tedere plant. Plant de vader in het hart. En het zal er eeuwig wonen. Christus krijgt dat volk voor eeuwig. En dat volk krijgt Christus voor eeuwig. En hoor dat eens, en nu zet ik u midden in onze tweede gedachte, welk een uitnemende wasdom dan dit spruitje geeft. Hoor maar, en hij zal takken voortbrengen, en hij zal vrucht dragen. En hij zal tot een heerlijke ceder worden. Ja, dat kan ook niet anders. Want we hebben gezegd, zou jij nu denken, wat God plant, dat dat niet zou groeien? En dat dat geen vruchten zou dragen? Ik zal plukken. Ik zal zetten. Ik zal planten. En als dan die Christus in dat hart geplant wordt, zie geliefden, wat is er overgebleven van die machtige arenden? Wat is er overgebleven van Babel en Egypte? Waar is Babel? Waar is Egypte? Heel dat machtige rijk. Het is alles ten onder gegaan. Wat is er terecht gekomen van de wasdom en van de heerlijkheid? Daar kwam een stem uit de hemel. Hou die boom om. Hak zijn takken af, stroop zijn loof af en verstrooi zijn vruchten. Zo gaat het met alle heerlijkheid van de wereld. Die vergaat, die gaat eeuwig ten onder. Wat uit stof is neemt een end door de tijd die alles schept. Maar die tedere kwijt. De vader geplukt, vriend, en geplant. Als een scheut uit afgehouden tronk van inzien, draagt het wortelen en rijke vrucht. Het is wel ingegaan in de diepte der vernedering, in de diepte der versmaadheid, beladen met de last van de zonden en de schuld van al de zijn. Zeker, het is met die dierbare Christus wel gegaan. In die allerdiepste vernedering. Dat we hem horen. Vossen hebben holen. Vogelen des hemels hebben nesten. Maar de Zoon des mensen heeft niet. Waarop hij het hoofd kan nederleggen. Het gaat er in de allerdiepste vernedering. Met die dierbare Christus. Beladen met de vloek. En het oordeel Gods. Hij heeft die last. Gedorst voor al de zijn. Tot in de diepte der godsverlating toe. Maar het groeit. Dat spruitje. Dat tedere takje. Groeit. Het gaat de dood in. Ja. Maar het komt uit de dood en het graf op. En dan heeft het leven. En de onverderfelijkheid verworven. En dat teder twijgje is gegroeid tot een machtige, heerlijke ceder. Hij staat nu als de boom des levens in het hemelse paradijs. En hij geeft zijn vruchten, die heerlijke ceder. Hij geeft zijn vruchten van maand tot maand en zijn bladeren zijn tot genezing der heidenen. En zo is die ceder tot heerlijke wasdom gekomen. En hij draagt takken en vruchten. Die takken, die vruchten, dat zijn nu al diegenen die door Gods woord en geest afgesneden van de oude boom Adam ingeënt worden in de cederboom. Christus, vriend, door woord en geest, nu kun je meteen weten of je zulk een ingeënte tak bent. Want daar gaat het toch om, vindt u niet? He? Als vrienden, al zouden we nu vanmorgen zeggen, wat is die cederboom Christus toch erg? Maar wij zijn een dorre dode tak. Die straks worden samengebonden in busselen om verbrand te worden. Dan zijn we nog de ellendigste der mensen, kinderen. He, toen bedenken jullie het nu eens, jong en oud. Zeg, zijt ge nu een vruchtdragende tak in die cederboom Christus? Mens vraagt zo dikwijls, hè, ach, als we dat zoveel er vragen, is niet goed ook, want dan is het wel zijn bewijs zijn dat we er ook niet in zijn. Maar weet jij, oude vriend, het zuivere kenmerk van die takken die vrucht dragen in de cederboom Christus, die hebben leren kennen Gods kennis en zelfkennis. Door het geloof, gewerkt door den Heilige Geest in hun hart, leerden ze een droefheid naar God kennen. Ze hebben zichzelf gezien als dorre dode takken, waards verbrand te worden. Ken je ervan? Wees nu eens eerlijk. Zit er nu vanmorgen één schepsel in de kerk, hier in mijn sluis, die weliswaarachtig zijn verloren bestaan voor God heeft mogen bewegen? Ja. Weet je, dat werkt God, vriend, als hij zijn cederboom gaat inenten. En dan werkt dat. Een begeerte, een heimwee, een uitzien naar de Heere Jezus Christus. Dat ik hem ken. Dat ik in hem gevonden mag worden. In zijn bloed gewassen. En met zijn gerechtigheid bedekt mag worden. Dat is altijd het zuivere kenmerk der levende bekommering. Dat hart kan alleen maar rusten in de cederboom Christus. Mag ik het u eens anders zeggen? Het ging toch niet anders in je leven wel? Je kreeg eerst zalige rust. Toen je door het geloof in de bediening des geestes toch weten mocht een takje in de ceder Christus te zijn. Om nu in die cederboom Christus vruchten te dragen, God verheerlijkend en zielenzaligend. Hoor dan, geliefden, Johannes zag op Patmos die cederboom Christus. Want daar staat hij nu, in dat hemelse paradijs. En daar hoort Johannes dat alle hongerenden en dorstende zielen, alle uitziende harten, alle harten die om Jezus Christus verlegen zijn, een recht krijgen op de vruchten van die cederboom Christus. En wat die vruchten zijn? De genade der schuldvergiffenis. De genade der ontfermingen Gods. De vrede des Heren, Heren. Gerechtigheid, heiligheid in Christus Jezus. Weet jij, vriend, toen die Romeinse soldaat zijn speer stak in de zijde van de borg aan het kruis, vloeide er bloed en water uit. Dat openbaart hier de Heilige Geest. Dat bloed, dat ziet op de rechtvaardiging door het bloed van Christus. Gerechtvaardigd. Het water op de Heilige Geest. Vrucht van de borg. Zo ligt de heiligmaking en de rechtvaardig maken in die cederboom Christus. En die nu als een takje mag ingeënt zijn in die cederboom. Staat nu in die Christus rechtvaardig en heilig voor God. Wat een rijke vrucht, geliefde. In de eerste Adam, in de eeuwige dood, in deze tweede Adam, de cederboom Christus, geleid in het eeuwige leven. In de eerste Adam verdreven uit het paradijs. In deze cederboom Christus ingeleid in het herwonnen hemelse paradijs. Plukt, mijn vrienden, plukt de vrucht van deze cederboom Christus. Proeft en smaakt dat zijn vrucht uw gehemel te zoet is. En dan, ten slotte, en daar eindig ik mee. Wat geeft die cederboom Christus dan een rijke beschutting? Hoor maar. En onder hem zal wonen alle gevogelte van allerlei vleugel. In de schaduw zijner takken zullen ze wonen. Wat geeft dan die cederboom Christus rijke beschutting voor het gevogelte, geliefde? O, dat is nu die verborgenheid der godzaligheid, dat Christus gepredikt zal worden onder de heidenen, onder alle volken die onder de hemel zijn. Want dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. En nu zullen ze tot hem vergaderd worden. En God vanwege zijn barmhartigheid verheerlijk. Want al wat de Vader hem geeft, zal tot hem komen. En zal onder de schaduw zijner vleugelen vrolijk zingen. Ja, hij zal ze toebrengen van het noorden en zuiden, van het oosten en westen. Breng mijn zonen van verre en mijn dochter van de einden der aarde, gevogelte van allerlei vleugel. En ze komen aanvliegen om zich te nestelen in de takken van die heerlijke ceder Christus. Om onder het loverdak van die ceder Christus zalige beschutting en zalige rust te ondervinden, geliefde. Gevogelte van allerlei vleugel. Maar ze zullen komen van het oosten en van het westen. Simeon en Anna. Die heidense wijzen uit het oosten. Rachab de hoer. Rut de Moabitische. De twijfelmoedige Johannes de Doper. En de boetvaardige zondares. De rijke Abraham. En de arme Lazarus. De hoofdman over 100. En de stokbewaarder van Filippi. Hier zijn ze één. Hier, onder de cederboom Christus, mogen ze zich nestelen in zijn takken. Zie, daar komt er een aangevlogen, moede en mat, een wenende ziel. Ach, Heer, ach, wie heeft mijn ziel door u gered? Maar als een vogeltje uit Asser bevende aankomende vlieg. En het mag zich nestelen in de takken van die cederboom Christus. Dan ruist het onder die cederboom Christus. Voor dat moe gestreden, moe gepeinsde hart. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Kom, lieve vrienden en vriendinnen, nestelen jullie al in de takken van die cederboom Christus. Daar komt zo'n vogeltje bevende uit Asser aangevlogen, moe gewerkt, doodgewerkt, onder wettische dienstbaarheid, onder het oordeel van de wet die vloekt en verdoemt. Maar mag het, moe geweend en moe gestreden, nu eens even zitten op zo'n tak van die cederboom Christus. Daar hoort ze het. Het is volbracht. En zo komen daar allerlei gevogels, van allerlei vleugels aanvliegen. Daar komt een vogeltje. Het is zo moede en mat. Het heeft zulk een kruis te dragen. De weg is vaak zo donker. De beproevingen zijn zo vele. De tegenheden vaak zo menigvuldig. Wandelende in Asafs problemen. Mijn bestraffingen zijn elke morgen nieuw. Van allerlei gevleugel. Maar mag dat vogeltje nu eens even rusten. Op de tak van de cederboom, Christus. Daar ruist het. Sta op. En eet. Want de weg zou voor u te veel zijn. Ik zal u niet begeven. En ik zal u niet verlaten. Mijn oog zal op u zijn. En zo zullen ze in de schaduw zijner takken wonen. O, wat is de plaats die de roofvogel de arend niet kent. Dat is een plaats die het oog der kraai niet gezien heeft, geliefden. Onder het loverdak van die cederboom Christus, in de schaduw van de takken van die cederboom, is het de zalige rust. Ik wenste wel dat op het komende kerstfeest uw ziel als zo'n vogelke zitten mocht op de tak van die cederboom Christus. Weet, daar rust de vermoeide van kracht boven het loverdak. Van die cederboom is geen verdorend rechter meer, maar een verzoend God en Vader. Onder het lovertak van die cederboom kan de zonnesteek van het oordeel Gods me nimmer meer treffen, zittende op een tak in de schaduw van de cederboom, Christus. Hoor, daar zingen al de vogels hun lied. En weet u welk lied die vogels daar zingen? Gij zijt mijn lust, mijn ademhalen. Gij, Heere, naar wie mijn ziel vroeg. Ik zocht en vond u duizendmalen. En immer weer, maar nooit genoeg, op de tak van die cederboom is het zalig rust. Er vloekt de wet niet, daar schuilt de Satan niet, daar klaagt de conscientie niet aan. Hier wordt de rust geschonken. Hier het verre van uw huis gesmaakt, een volle beek van welis, maakt hier help, een liefde dronk. Toehoorde, zijt ge nu een vogelke, op de tak van die cederboom. Amen. Eindigen we nu met dankzeggen. Lieve Heere, mocht gij zelf uw woord willen heiligen aan de hart. Ach, het is toch van twee heen. Of er zijn nog dorre dode takken, maar die zullen eens in busselen gebonden worden en worden verbrand. O God, bewaar ons, jong en oud, voor dat orde. Behagen het u. De zielen nog eens op te wekken, de zielen uit te drijven, dat we als een wevend vogelke uit Asser mochten vliegen, naar die cederboom Christus. Uw werk, o Heer, mocht het in onze harten verheerlijken, opdat we in de gezegende vruchten van die beminnelijke Christus. Uit vrije genade mogen delen, Heere, doe er de zielen nog eens rust en verblijd erin. Want zelfs vinden muizen haar zo heen en de zwaluw legt haar jongskens neer in het kunstnest bij uw altaar. Bij u, een koning en een god, verwacht mijn ziel een heilrijk lot. Geduchte Heer, der legerschaar, welzaligheid die bij u woont. Rust, de takken van de cederboom Christus. Amen. Tweede vers uit 84 is onze slotzang. Kerstdag, geliefden, dat is dus aanstaande zaterdag, zo de Heere wil, en dan is er alleen 's morgens dienst. Eerste kerstdag, 's morgens om 9:30, dan zal er 's middags om 3:30 de kerstfeestviering zijn met de kinderen van de zondagschool. En dan is met attestatie vertrokken naar de gemeente Culemborg, de broeder Walenboer met echtgenoten en kinderen. Ontvang nu met biddende harten de zegen des Heren, die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen.